Vandaag, in deze masterclass, wil ik het met jullie hebben over wat bepaalt het gedrag van je hond. Ik ga mijn presentatie eventjes wat groter maken, zodat jullie goed mee kunnen kijken. En waar gaan we deze masterclass over hebben? Ik heb er dus bewust voor gekozen om er een masterclass serie van te maken, zodat ik er een beetje kleine brokjes van kan maken. Puzzelstukjes, zoals ik al zei, die net groot genoeg zijn om de diepte in te gaan en om genoeg achtergrondinformatie erover te geven wat nodig is. Zodat de hoeveelheid inzichten wel een beetje te behappen zijn. Net als je hond, ook jullie in stukjes kunnen leren. Dus in deze masterclass wil ik het met jullie hebben over wat bepaalt het gedrag van je hond. Hè? Hoe kun je het gedrag van je hond als het ware ontleden? Welke 6 waarom-factoren gaan we bekijken die een rol spelen bij het gedrag van je hond op een bepaald moment? En laten we dan eventjes beginnen bij het begin, want wat is gedrag eigenlijk? Als ik het heb over gedrag, wat bedoel ik daar dan mee? Gedrag is alles wat je ziet aan de buitenkant. De reactie van de hond op iets wat hij waarneemt in zijn omgeving. Dat is dus alles wat hij kan doen of soms ook iets wat hij niet doet. Als je je hond hebt geroepen, en hij komt naar je toe, dan is dat het gedrag van je hond op een bepaald moment. Maar als je je hond hebt geroepen en hij snuffelt gewoon vrolijk verder, of hij loopt in dezelfde snelheid door, dan is dat het gedrag van je hond. En zelfs slapen en eten, snuffelen, ook dat soort dingen zijn allemaal gedrag van je hond. Dus niet alleen maar als je met hem bezig bent, zeg maar aan het oefenen. Alles wat je aan de buitenkant kan zien. Gedrag begint op een moment dat je hond iets waarneemt in zijn omgeving. En ik heb hier een puppy voorbeeld, Giggle als puppy, die een voetje ziet voorbijkomen of misschien ruikt voorbijkomen. En dan kan haar de reactie daarop, dat is het gedrag van de hond. En je ziet hier op de foto's dat gedrag anders kan zijn op andere momenten. Op de ene foto zie je dat ze bijt in dat voetje, hapt in dat voetje van mijn 1 jaar oude dochtertje. En in de andere foto zie je dat ze wordt afgeleid en dat ze de aandacht verlegt naar een botje. Voetjes zitten er nog aan. Het is allemaal goed gekomen. Wees gerust. Hier heb ik nog een voorbeeld van iets wat Giggle waarneemt. Iets wat een hond kan waarnemen. In dit geval mensen op de oprit. De buurhond op de oprit. Ook weer zo'n prikkel. Iets waar gedrag als het ware start. Je hond ziet, ruikt, hoort of voelt iets. Hij neemt iets waar. En daar kan die dan op een bepaalde manier op reageren. Ook hier weer zie je voor Giggle in dit geval, maar jullie zullen dat ook wel herkennen, dat je hond soms op een andere manier kan reageren. En wat is de reactie van Giggle hier? Hier zie je een foto van ietsje later. Loopt naar voren, ze wordt wat alerter, de opwinding stijgt wat, ze begint te kwispelen, een beetje aan de lijn te trekken. Uiteindelijk in dit geval ook te blaffen. Dat kun je natuurlijk niet horen op de foto, maar dat geef ik even als ondertiteling erbij. Op andere momenten, je kan het hier op de foto niet zo goed zien. Als ik inzoom, zou je het kunnen zien. Maar daar komt ook op deze foto, ziet Giggle iets. Er komt iets aanlopen, er komt iemand aanlopen. En in dit geval kiest ze ervoor om naar mij te kijken, om zich op mij te richten. hoe kan ik dat een beetje schematisch voorstellen? Dat kun je als volgt voor je zien. Er is dus iets wat je hond waarneemt. En ja, wat je vervolgens ziet aan de buitenkant is het gedrag van je hond. Wat er dan in de hond afspeelt. Ja, ik zie dat er wordt een soort, als het ware, een actieplan gemaakt. En dat actieplan, dat kun je zien als een soort ingewikkelde formule waarin er een aantal factoren worden meegenomen. En ja, die factoren, daar gaan we eens even naar kijken. Want welke factoren zijn dat dan die daar een rol in spelen? Dat zijn als het ware, zoals je hier in deze formule kan zien, zeg maar de variabelen in die formule. Als eerste, ja, waarom factor? Als eerste factor die het gedrag van je hond bepaalt, is socialisatie. En het feit dat ik die als eerste noem, betekent niet dat die altijd ook de grootste rol speelt. Dat kan per situatie, per hond verschillend zijn. Maar het is één van de factoren die worden meegenomen in die formule. En één van die factoren die samen het gedrag van de hond bepalen. Socialisatie van je hond. Hè? Wat bedoel ik daarmee? Ik zal alle factoren eventjes kort toelichten. In de socialisatieperiode. En dat is de periode waarin een belangrijke ontwikkelingsperiode, zeg maar, in de groei van de hersenen. Daarin worden de, zeg maar, routes aangelegd, als het ware. En wat er in deze tijd gebeurt, in het bijzonder, er wordt een soort referentiekader opgebouwd van ervaringen die je puppy in die socialisatieperiode opdoet. En als je puppy dan later, ook als die dus volwassen is, in een nieuwe situatie terechtkomt, een van de dingen die dan dus het gedrag op dat moment bepalen, is wat hij terugvindt als ervaring op dat referentiekader. Dus gaat natuurlijk helemaal heel snel. Hè? Onbewust wordt er teruggezocht. Hey, wat komt die voor een ervaring tegen? Als die een positieve ervaring tegenkomt. Als er een ontspannen, een positief gevoel naar boven komt. Dan is de kans ook groter dat je hond later ontspannen en vriendelijk open gedrag zal laten zien. Op het moment dat je hond, nou, zeg maar, niks tegenkomt op dat referentiekader. Of een negatieve ervaring, dat kan natuurlijk ook. Helaas gebeurt dat soms ook. Dan is de kans groter dat je hond in zo'n situatie angstig, agressief, gestrest gedrag zal laten zien. Dan is de volgende waarom-factor die een rol speelt bij het bepalen van dat gedrag van je hond, is de omgeving waarin de hond zich bevindt. En een hond die gedrag vertoont, kan ik, als ik dat schematisch weergeef, zou ik dat op deze manier kunnen doen. Je hebt de hond en die vertoont een bepaald gedrag. Nou, als ik daar een fotootje van bij zou laten zien, als we het op, zoals in het schemaatje zouden voorstellen, dan zou dit de foto zijn. Je ziet de hond en je ziet dat hij een bepaald gedrag vertoont. In dit geval, hij staat en, voor zover ik op de foto, deze foto kan zien, hij kijkt ergens naar en hij is redelijk alert. Maar, ja, dat gedrag speelt zich natuurlijk af in een bepaalde omgeving. Het plaatje is natuurlijk groter. Nou ja, dit is het grotere plaatje. En hier kun je al veel meer op zien. Dus dit is al veel meer hoe het er in werkelijkheid voor staat. Hier kun je ook al veel meer informatie uithalen. De omgeving speelt een rol bij het bepalen van het gedrag. De prikkels die aanwezig zijn in die omgeving, dus dat kunnen andere honden zijn, dat kunnen dieren zijn, mensen, voorwerpen, geluiden, geuren, hè, dus ja, dingen die je hond kan waarnemen, maar ook de omgeving, hè, het groene vakje is er ook aan toegevoegd. Hè, dus ja, wat is de omgeving waarin de hond en waarin de prikkels zich bevinden? Een derde factor die het gedrag van je hond beïnvloedt, is zijn karakter. En ja, als namelijk, als alleen de omgeving een rol zou spelen, in, hè, als alleen de omgeving of alleen bepaalde prikkels die je hond waarneemt een rol zouden spelen, ja, dan zou eenzelfde situatie en dezelfde omgeving en dezelfde prikkels, zeg maar, met een andere hond zou hetzelfde gedrag laten zien. Maar dat is niet zo. Hè? Als je eenzelfde situatie hebt, dus dezelfde omgeving, dezelfde prikkels, maar je hebt een andere hond in die omgeving die die dingen waarneemt, dan zie je ook, dan kan het zo zijn dat die hond ander gedrag vertoont. Dus ja, blijkbaar spelen er nog meer dingen mee. En dat is dus het karakter van je hond. En ja, wat bedoel ik dan met dat karakter? Nou, dat zijn bepaalde raseigenschappen, maar ook een stukje persoonlijkheid. He, een stukje persoonlijkheid, of eigenlijk vooral ook een stukje persoonlijkheid. He, dus wat je hond heeft meegekregen van zijn vader, van zijn moeder. He, wat is wat hij heeft geërfd, wat er zeg maar, in zijn bouwplan, noem ik dat ook wel eens, is vastgelegd. Welke opties zijn aangevinkt? Wat zijn zijn gevoeligheden? Wat zijn zijn talenten? En nou ja, ik zei net, je kan eenzelfde situatie hebben met een ander hond en ander gedrag. Nou, het kan zelfs zo zijn dat je eenzelfde situatie hebt met dezelfde hond. En alleen als het een ander moment is, dan kan diezelfde hond in dezelfde omgeving en ten opzichte van dezelfde prikkels toch ander gedrag vertonen. Dus ja, blijkbaar zijn we er nog steeds niet. Blijkbaar is het waarom plaatje, zeg maar, nog steeds niet compleet. En nou ja, wat is dan nog een factor die meespeelt, die we blijkbaar nog nodig hebben, zeg maar, om de formule compleet te krijgen? Nou ja, dat is hoe de hond zich voelt. Hè? Is je hond blij? Is die ontspannen? Hoe vol of hoe leeg zit zijn prikkelemmertje? Heeft hij pijn? Heeft hij ongemak? Dat soort dingen bedoel ik daarmee. Nou, ik heb daar ook nog een fotootje van. En je kan je voorstellen dat deze foto en het voor deze foto makkelijker te maken is. Het voor deze hond makkelijker is om van die koekjes af te blijven als die zijn buikje net vol heeft gegeten. Hè, dus als die geen honger meer heeft, zegt iets over ja, hoe is zijn gedrag, wat bepaalt zijn gedrag. Nou ja, heeft die honger of niet? En ja, hoeveel prikkels heeft je hond gehad? Hè? Is die moe? Is die nog klaar om, vindt hij het, is die nog te motiveren om wat leuks te doen? Zit zijn prikkelemmertje al vol? Ook dat is van invloed op zijn gedrag in een bepaalde situatie. En ja, dan hebben we vier waarom factoren gehad. Er zijn nog een vijfde en een zesde. Natuurlijk speelt jouw rol als baasje ook mee in het opstellen van dat actieplan. He, wat jij doet of wat je niet doet en wat je zegt of op welke manier, hoe jij je hond in zijn dagelijks leven begeleidt. Ook dat is een van de factoren die meegenomen wordt in die formule. En hier komen we in een andere masterclass uitgebreid op terug. En datzelfde geldt over het leren van je hond. Hè, hoe je hond hoe je hond leert, hoe je hem nieuwe vaardigheden aanleert, hoe je eventueel kunt reageren en je hond kunt begeleiden. Wat je plan van aanpak is op het moment dat hij iets doet wat je misschien minder leuk vindt. Ook dat gaan we in een andere masterclass uitgebreid op terugkomen. Voor nu is het belangrijk om een eerste soort helikopterview, zeg maar, even een overzicht te krijgen van, welke factoren spelen nou allemaal mee. Nou ja, natuurlijk speelt ook een rol wat je hond leert, wat je hond heeft geleerd in een bepaalde situatie. Ik heb hier een voorbeeldfoto. Waar ik dat ook nog even kan toelichten. Giggle in de interactie met een andere hond. Nou ja, dit is zo'n situatie en dat geldt niet alleen voor Giggle natuurlijk, maar dat geldt ook voor jullie honden. Naast de andere factoren die we hebben zien voorbij komen, speelt natuurlijk ook mee. Ja, wat heeft jouw hond in een eerdere situatie geleerd toen die interactie had met een andere hond? Was dat een positieve ervaring? Heeft hem dat iets leuks opgeleverd? Was dat ontspannen? Kon hij spelen met die hond? Of heeft hij misschien een snauw gekregen? Was het een minder leuke ervaring? En datzelfde geldt natuurlijk niet alleen in de interactie met andere honden. Maar geldt zeker, geldt bijvoorbeeld ook als wat heeft jouw hond geleerd toen die de vorige keer bij je kwam, toen je hem riep bijvoorbeeld. Wat heeft hij geleerd toen je hem riep en hij kwam niet bij je? Nou, ook dat zijn allemaal, is een van de factoren, zeg maar, leerervaringen die toegevoegd worden aan dat complete plaatje. Ik heb het hier nog een keer allemaal eventjes een veel uitgebreider schemaatje neergezet. En we begonnen eenvoudig met de hond. En die hond die vertoont een bepaald gedrag. Toen hebben we gezien, de omgeving komt daarbij. Er zijn prikkels in die omgeving waar je hond op reageert, waar hij op kan reageren. En we hebben gezien ondertussen dat er in de hond, hoe de hond zich voelt, zich van alles afspeelt. Je ziet dat ook in dat rondje hond staan. Karakter speelt mee, emoties, dus hoe je hond zich voelt. Heeft hij honger, heeft hij dorst, hoe zit het met zijn stress, met zijn prikkelemmer? Wat wordt er gevonden op dat referentiekader? Dus daar wordt, zeg maar, die socialisatieervaringen komen daarbij. Allemaal dingen, zeg maar, die in de hond zitten. En natuurlijk ook wat hij leert. En je ziet hier ook dat het niet een statisch iets is, maar dat er is interactie. Jouw hond vertoont bepaald gedrag en krijgt ook weer een reactie vanuit de omgeving of vanuit een persoon of vanuit een andere hond. En daar leert hij weer van. Dus dat wordt weer meegenomen, dat wordt weer opgeslagen en zo ontwikkelt je hond zich steeds verder, ontwikkelt het gedrag van je hond zich steeds verder. Ik wil nog even teruggaan naar de voorbeelden uit het begin van deze masterclass. We hadden deze foto gezien. Giggle, een puppy voorbeeld. Giggle die het voetje van mijn dochtertje voorbij ziet komen. En we hadden deze foto's gezien als mogelijke uitkomst. Nou, ik wil nu nog een keer eventjes hier eventjes bij stilstaan. En dan eventjes als voorbeeld eens even gaan kijken van in deze situaties, wat zouden nu factoren kunnen zijn die er dus voor zorgen dat de uitkomst blijkbaar anders is. Want je ziet dat ze op de linkerfoto anders gedrag vertoont dan op de rechterfoto. Nou, een van de factoren die je zeker hier een rol speelde en die je ook kunt zien op de foto, is de omgeving. De omgeving, het voetje is in allebei de foto's zichtbaar. Maar je ziet dat ze in de ene foto zit ze in de auto. Waardoor de ruimte is kleiner. Ze heeft letterlijk minder ruimte. Zit er dichter bovenop. een andere foto zie je dat die buiten is genomen. Daar heeft ze meer ruimte. Heeft ze ook meer gelegenheid om afstand te nemen. En wat zeker ook een rol speelt op deze foto, dat kan je misschien niet zo goed zien, maar je denk ik wel goed voorstellen, is dat op het moment dat de foto die genomen is in de auto, nou, daar waren we misschien, ik weet niet meer precies hoor, wanneer deze foto is genomen, maar we waren ergens naartoe geweest. Hè? Dat kan zijn dat we bij de dierenarts waren geweest voor controle. Het kan zijn dat we, misschien gingen we nog ergens naartoe. Hè? Was het de verwachting dat we ergens naartoe gingen? Misschien waren we al ergens geweest, nogmaals bij de dierenarts. Of zou kunnen in een ander wandelgebied dan bij ons dichtbij. Hoe dan ook, zorgde dus niet alleen het feit dat we in de auto zaten, dus dat de fysieke omgeving anders was, maar ook wat dat deed met Kegel, met hoe zij zich voelde ervoor. Dat ze ongetwijfeld meer opgewonden was, dat ze een beetje spanning ervaarde, sneller, alvast wat geprikkeld was. En dat ze dus ook in die situaties eerder bijtgedrag vertoonde. En wat je ook kan voorstellen is dat mijn begeleiding van dat bijtgedrag op de beide foto's ook anders is. Als ik in de auto zit, nou ja, ik zal op dit moment wel even tijd hebben gehad. Ik heb ook tijd gehad om de foto te maken. Maar daar moet ik natuurlijk mijn aandacht op een andere manier verdelen als op de andere foto. Die is bij ons op eigen terrein genomen, waar ze veel rustiger dus al zelf was. Meer ontspannen en dus minder geprikkeld. En waar ik ook beter mijn aandacht bij het begeleiden van dat bijtgedrag kon houden. En ik had ook jullie deze foto laten zien. Wat kan op deze foto een rol hebben gespeeld? Nou, het zou er mee te maken gehad kunnen hebben waarom ze hier prikkels in de omgeving ziet. Ze ziet iemand lopen, ze ziet de hond bij de buren op de oprit lopen. En hier is de reactie, ik wil daar naartoe. Een stijging op die spanningsladder. Nou, daar gaan we het volgende keer uitgebreid ook over hebben, over de taal van de hond. Je ziet dat ze naar voren gaat, wat alerter wordt, opwinding stijgt. Ze begon te kwispelen, ze begon even daarna te blaffen. En hier ziet ze iets aankomen, maar kiest ze ervoor om naar mij te kijken. Nou, ook hier zie je dat de omgeving is een beetje anders. Maar het kan bijvoorbeeld ook te maken hebben met het feit, wat hebben we hiervoor op deze wandeling meegemaakt? En het zou er ook mee te maken kunnen hebben dat in dit geval het mijn ochtend misschien niet was. Dat ik misschien een ochtend had waarop alles tegen zat. En zo'n ochtend dat je te laat opstaat en de koffie omgooit en de kinderen niet vooruit te branden zijn. En je snel, dag vol met afspraken. En tussendoor moet je ook nog even snel de hond uitlaten. Ja, ik heb ook wel eens van die dagen erbij zitten. En misschien was ik hier super relaxed, had ik lekker geslapen, ging alles wat soepeler. Ook dat kan natuurlijk, mijn rol als baasje kan natuurlijk ook op de foto's, ook bij mijn hond, van invloed zijn. Ja, weet je, waarom is het zo belangrijk om te weten wat die factoren zijn? Dat is belangrijk omdat als je weet wat de oorzaak is, dan kun je hond beter begeleiden. Als je weet dat je puppy, zoals op deze foto, als je weet dat je puppy bijtgedrag vertoont omdat hij moe is, ja, dan is het dan weet je ook dat je op zo'n moment niet het moment is om je puppy af te leiden of om met hem te gaan spelen, maar dat dit het moment is om je puppy te helpen om zijn rust te kunnen vinden. En als je erachter kunt komen, hè, als je erover na gaat denken, als je hond heel erg trekt aan de lijn bijvoorbeeld, en je kan gaan denken, ja, oké, wat is de oorzaak eigenlijk? Waarom trekt mijn hond aan de lijn? Als die bijvoorbeeld aan de lijn trekt omdat hij iets ziet waar hij heel graag naartoe wil, hè, oké, dan betekent dat dus dat je hond opgewonden is. En dat hij daardoor misschien een beetje zijn beheersing verliest. En dat de oplossing dan ook ligt in de richting van, oké, misschien moet ik mijn hond nog iets beter leren om te wachten op toestemming voordat hij iets gaat doen. Hè, misschien moet ik beheersingsvaardigheden, zeg maar, met hem gaan oefenen. Maar het zou ook kunnen zijn dat je zegt, ja, mijn hond die trekt eigenlijk altijd aan de lijn. Vanaf het moment dat ik de lijn vastklik, ploep, hangt die aan het einde van de lijn. Ja, als je dan af gaat vragen, hey, waarom zou je hond dat doen? Misschien heeft hij dat wel geleerd. Misschien heeft hij wel geleerd om aan de lijn te trekken. In plaats van om, nou ja, op zo'n manier met jou mee te wandelen dat er geen spanning op de lijn staat. Het zou kunnen zijn dat je, als je gaat nadenken over, hey, waarom trekt mijn hond aan de lijn, dat je erachter komt van, ja, hij trekt eigenlijk vaak aan het einde van de wandeling aan de lijn. Nou, dan zou het kunnen zijn dat je puppy of dat je hond aan de lijn gaat trekken omdat hij moe is of omdat hij te veel prikkels heeft gehad en dat dat ervoor zorgt. Het zou kunnen zijn dat je puppy of dat je hond aan de lijn trekt als er iemand anders mee wandelt. Dat zou dan te maken kunnen hebben met jouw eigen gedrag. En misschien heb jij wel op een hele andere manier aandacht voor je hond. Gedraag jij je anders, in ieder geval ten opzichte van je hond. Reageer je op andere momenten als er iemand met jullie meewandelt. En is dat dan ook, ja, eigenlijk een hele logische verklaring misschien voor het feit dat je hond op dat soort momenten aan de lijn trekt. En ik heb nog één voorbeeld, iets wat veel voorkomt, uitvallen naar andere honden of uitvallen naar andere mensen. En wat je dan aan de buitenkant, zeg maar, ziet als het gedrag wat je hond op dat moment vertoont. Ja, dat is het blaffen, dat is het uitvalgedrag. En alleen als je er dan bij heel veel honden, als we dan gaan kijken naar, ja, waarom, hè, wat is de belangrijkste waarom-factor van dat uitvalgedrag? Voor de meeste honden, die vallen uit omdat ze bang zijn, omdat ze zich niet veilig voelen. Hè? Dus dat is dan de oorzaak. En wat heel veel mensen proberen in eerste instantie te doen, is de hond corrigeren en proberen duidelijk te maken dat we niet willen dat hij uitvalt aan de lijn. Hè? Of dat we niet willen dat hij uitvalt naar een andere hond of naar een persoon. Hè? Als je alleen maar kijkt naar het gedrag wat je hond laat zien, is dat misschien een logische keuze. Alleen als je gaat kijken naar, ja, wat bepaalt nou dat gedrag? Waarom valt jouw hond uit? Ja, hij valt uit omdat hij bang is. En ja, dat betekent eigenlijk, als je hem dan dus het blafgedrag corrigeert, ga je hem eigenlijk vertellen, je mag hier niet bang voor zijn. En ja, als het dan om hoe je hond zich voelt gaat, om die emoties van de hond, dat is natuurlijk niet zo eenvoudig. Net als dat bij ons. Het is niet zo eenvoudig om iemand te vertellen dat hij niet bang hoeft te zijn voor, nou ja, vul maar in. Naast dat er dan een oorzaak kan zijn, hè, van onveilig voelen van je hond die bang is in een situatie, kan het ook nog zijn dat hij vervolgens leert om andere honden of andere mensen te associëren met een boos baasje. Ja, en dat gaat natuurlijk helemaal niet helpen voor een volgende keer. He, dan in plaats van dat je hem helpt om zich beter te voelen, om zich veiliger te voelen, om iets positiefs op te bouwen, ja, gaat hij zich de volgende keer zich er nog minder prettig bij voelen. Dus ook in dit soort situaties, ook bij uitvalgedrag of ander ongewenst gedrag, is het belangrijk om te gaan kijken van ja, wat zit eronder? Wat is de oorzaak? Omdat als je daaraan kan werken, dan werk je aan de structurele oplossing. Als je een hond die uitvalt, als je zegt hij valt uit omdat hij bang is, en je gaat zoeken naar een structurele oplossing, en je gaat hem die veiligheid bieden, je gaat hem leren om afstand te nemen, je gaat hem stapsgewijs opnieuw laten wennen aan dat soort situaties. En je gaat hem opnieuw positieve associaties, leerervaringen geven. Ja, dan is uiteindelijk het resultaat ook dat het uitvalgedrag vermindert en stopt. Ik zei het al, we gaan in stapjes, we gaan in stukjes. In een volgende masterclass gaan we verder in op dat aanleren van nieuwe dingen bij je hond. En ook hoe je dingen die je eventueel minder leuk vindt kunt aanpakken. Ik zou zeggen, laat eerst deze inzichten eventjes bezinken. En dan zie ik je heel graag in een volgende masterclass terug.